Wij lezen deze middag Johannes 19, vers 14 tot en met vers 17 en Hebreeën 13, vers 9 tot en met vers 15. Dus Johannes 19 vanaf vers 14 en Hebreeën 13 vanaf vers 9.
En het was de voorbereiding van het Pascha en er omtrent de zesde uren en hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruist hem. Pilatus zeide tot hem, zou ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan een over, opdat hij gekruisigd zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij draagde zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Oofskeleplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Lezen verder, Hebreeën 13, vers 9. Word niet omgevoerd met verschillende en vreemde leerlingen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebbende die daarin gewandeld hebben. We hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten dan die de tabernakel dienen, welke dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester. Dezelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de komende. Laat ons dan door hem al de goden opofferen, een offerande des los. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden.
We stonden vorige week stil bij Jezus' intocht in Jeruzalem vanmorgen, bij Jezus' zwerftocht door Jeruzalem en vanmiddag bij Jezus' uittocht uit Jeruzalem. Tekst voor de preek vindt u in Johannes 19 en Hebreeën 13. Johannes 19, de eerste woorden van vers 17. Deze woorden, en hij, Jezus dragende zijn kruis, ging uit. Hebreeën 13, vers 13. Jezus ging uit, en in Hebreeën 13 lezen we vers 13, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Tot zover. Ook de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, kennen jullie de uitdrukking, je moet het ijzer smeden als het heet is? Weet je wat dat betekent? Nou ja, als ijzer heel heet wordt, dan kun je het een beetje buigen. En dan moet je je kans pakken om dat ook te doen, want als het ijzer dan weer afkoelt, dan lukt dat niet meer. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Dat is een uitdrukking geworden om te zeggen dat je op het juiste moment in actie moet komen. Voorbeeldje. Als jij aan het voetballen bent met vriendjes, vriendinnetjes of met een team, en je hebt een doelpunt gescoord en de andere partij die weet het niet zo goed en die denkt, ja, moeten we nou gaan verdedigen of moeten we nou toch gaan aanvallen? Dan moet je je kans grijpen. Dan moet je doordrukken. Dan moet je opnieuw toeslaan. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Abraham Hellenbroek, een bekende dominee uit de 17e en de 18e eeuw, die gebruikt die uitdrukking, je moet het ijzer smeden als het heet is, als het gaat om de houding van de geestelijke leidslieden van Israël. Want kijk, het volk is tegen Jezus gekeerd. Ze roepen heel hard aan het kruis met hem. En Pilatus, hij gaat erin mee. Nou, als dat nu het geval is, als nu alles tegen Jezus is, dan moet je het ijzer smeden als het heet is. Dan dan moet Jezus direct gedood worden. Voordat de stemming misschien weer omslaat. Zijn doodsvonnis moet direct uitgevoerd worden. Dit is het goede moment. En dat terwijl keizer Tiberius zo'n 7 jaar geleden een wet, een regel had gemaakt, ingevoerd, dat iemand die veroordeeld was tot de dood, dat die dan nog 10 dagen kreeg om zich rustig voor te bereiden op het einde en afscheid te nemen van anderen. Maar nee, Jezus krijgt die tijd niet. Hij wordt direct naar Golgotha gebracht. Dat buiten de stad ligt. En daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Jezus uittocht uit Egypte. Jezus uittocht uit Egypte. We letten op zijn borgtocht, zijn aftocht en zijn triomftocht. Jezus uittocht uit Jeruzalem, zijn borgtocht, zijn aftocht, zijn triomftocht. Kijk, daar gaat Jezus, de stad Jeruzalem uit. Rijdend op een ezelsveulen is hij erin gekomen. Lopend onder het kruis gaat hij eruit, wordt hij eruit gezet. Kijk, daar gaat hij. Hij moet, zoals de gewoonte was, de dwarsbalk van het kruis zelf dragen. Die lange paal van het kruis, ja, die was al op Golgotha, op de executieplaats aanwezig. En die andere balk, die dwarsbalk, die horizontale balk, ja, die moest de veroordeelde zelf dragen. En die woog zo'n 70 tot 80 kilo. Jezus, die loopt met een kapotgeslagen rug onder het kruis Jeruzalem uit. Zo is voor iedereen duidelijk en zichtbaar dat hij des doods schuldig is. Zie je Jezus gaan? Ja, je ziet het goed. Het hout wat hij draagt, dat is heel ander hout dan dat hij in zijn jeugd heeft gedragen, in de werkplaats, de timmerplaats bij zijn vader Jozef. Dit is niet zomaar willekeurig een of andere houten balk. Nee, het hout wat hij draagt, dat is kruishout. Dat is vloekhout. Wie dit hout draagt, die moet de stad uit, die moet de Godstad uit, die moet Jeruzalem uit. Wie dit hout draagt, is een verdoemde, een veroordeelde. Die moet de stad uit. Daarom zegt onze tekst in Johannes 19, en hij ging uit. Hij ging de stad uit. En daarmee komt hij buiten te staan. Nou, dat woordje buiten, dat kom je tegen in Hebreeën 13. In vers 11, vers 12 en vers 13. Het gaat in vers 11 en vers 13 over buiten de legerplaats. Het gaat in vers 12 over buiten de poort. Het gaat dus over buiten de stad, buiten de poort, buiten de legerplaats. Dat zijn 3 woorden die precies hetzelfde willen duidelijk maken. Ja, misschien zeg je wel, jongens en meisjes, ja, dat woordje stad, dat begrijp ik. Jezus gaat de stad uit, hij komt buiten de stad. Dat woordje poort, dat begrijp ik ook, want ja, er was in die tijd een muur om de stad heen gebouwd en in die muur had je een poort en als je dan de poort uitgaat, ja, dan ga je ook de stad uit. Maar dat woordje legerplaats, wat betekent dat? Dat is een goede vraag. Bij dat woordje legerplaats moet je denken aan de woestijnreis die het volk Israël maakte op weg naar het beloofde land. Wat deden ze elke keer? Ze zetten hun tenten op. Ze zetten een tentenkamp op. En zo'n tentenkamp noem je ook wel legerplaats. Weet je waar die tenten van de Israëlieten werden neergezet? Die werden zo neergezet, zo opgebouwd, dat ze gegroepeerd waren rondom de tabernakel. De tent der samenkomst. De plek waar God woont. En iedereen kreeg zijn plekje toegewezen. Ja, jij hier je tentje bouwen en jij daar je tentje bouwen en jij daar je tentje opzetten. Het volk werd van noord, oost, west en zuid ingedeeld. De tabernakel stond in het midden en alle tenten waren er omheen gegroepeerd. En al die tenten bij elkaar noem je dus dat legerkamp. En het werd zichtbaar dat God te midden van zijn volk woonde. Want hij woonde in het midden. En wat was er buiten dat kamp, buiten de legerplaats? Ja, daar was de huilende wildernis. Daar was de warme, droge woestijn. Daar wilde je niet in je eentje zijn. Daar waren de anderen niet. En daar was God niet. Weet je wie daar eens moest zijn? Mirjam. Toen ze in opstand was gekomen tegen haar broer. En toen ze melaats werd, toen werd ze eruit gezet als straf. Dat was geen pretje. Ze werd buitengesloten. Ze mocht niet meer zijn de plek waar God woonde. Waar God in het midden was. Ze kwam buiten de legerplaats terecht. En u zegt de Hebreeënschrijver, dat gebeurde nou ook met bepaalde dieren. Bepaalde dieren werden er ook buiten gezet. Die kwamen ook buiten de legerplaats terecht. En als de Hebreeënschrijver dat zegt, dan wijst hij terug naar wat er gebeurde op Grote Verzoendag. En wat gebeurde er op Grote Verzoendag? Dat moet ik even heel kort uitleggen, want anders begrijp je niet wat er met Jezus gebeurt. Op Grote Verzoendag, die ene speciale, bijzondere dag in het jaar, ging de hoge priester met het bloed van een offerdier, dat geslacht was, een bok, het heilige der heiligen binnen, om daar verzoening te doen voor de zonden van het volk. Er gebeurde nog veel meer die dag. Er waren ook allerlei andere gebruiken en rituelen, dat laat ik verder even liggen. Maar voor nu is het even van belang dat je weet dat dat vlees van dat geslachte dier, van die bok, niet werd opgegeten. Nee, dat dode lichaam van dat dier werd buiten de legerplaats gebracht. Verbrand buiten de poort van de stad. Waarom gebeurde dat? Waarom deed men dat? Omdat de zonde van het volk op dat dier was gelegd. En de bok was daardoor een zondebok geworden. Dat dier was onrein geworden. En dat vlees van dat dier was zogezegd helemaal doortrokken met de besmetting van de zonde. Het dier had de zonde, de onreinheid van het volk op zich genomen, overgenomen. En droeg de straf die de Israëliet verdiend had. En omdat dat dier de straf droeg, ging de gelovige Israëliet vrij uit. Het dier werd in plaats van de ander gedood. En buiten de legerplaats, buiten de stad gebracht. En kijk wat er nu gebeurt. Nu wordt Jezus buiten de legerplaats gebracht. Buiten de poort, buiten de stad. Let op. Dat is de stad van God waarvan God had gezegd. Maar daar ben ik in het midden. Daar wil ik wonen en daar woon ik. Jezus wordt er uitgezet. Waarom is dat? Dat is niet alleen omdat de Joden hem aan het kruis wilden hebben. En omdat de Romeinen daarin bewilligden. Nee, waarom wordt hij er uitgezet? Dat is ten diepste omdat hij onrein is geworden. Dat is omdat Jezus net als die zondebok de schuld van een ander draagt. En de stad waar God woont en waar het huis van God staat, is te heilig voor hem. Waarom wordt hij eruit gezet? Dat is ten diepste omdat de Vader de zonde van de wereld op hem heeft neergelegd. En met een hemelse zweepslag slaat hij zijn kind de stad uit. Want een onreine kan niet in de stad blijven. Het vuur van Gods oordeel moet hem treffen, want hij, Jezus, is dé zondebok. En natuurlijk, je hebt gelijk, de vergelijking gaat niet helemaal op. Want kijk, die dieren, zo'n bok, die werd binnen de stad geslacht. En het bloed werd binnen de stad in het heiligdom gesprenkeld. En vervolgens werd dan het dier, het lichaam van het dier, het kadaver, buiten de stad gebracht en verbrand. Jezus die komt levend buiten de stad en daar geeft hij zijn leven en daar stort hij zijn bloed. Maar het gaat om de strekking. De vloek ligt op hem. Hij moet sterven. En dat terwijl hij totaal onschuldig is. Geen zonde gekend nog gedaan heeft. Maar hij gaat omdat hij tot zonde gemaakt wordt. Omdat hij net als die zondebok in de plaats van een ander gaat. Hij gaat, zeggen we dan met een mooi woord, hij gaat er als borg. En een borg, die doet iets voor iemand. Die gaat op de plek staan van een ander. Die betaalt wat de ander schuldig is. Die neemt de schuld van een ander over. Dat doet Jezus. Hij gaat de stad uit in plaats van een ander. Dat is toch wat we ook zien uitgebeeld in het heilige avondmaal. Jezus geeft zijn leven. Dat zien we in het breken van het brood. Jezus, hij geeft zijn bloed. Dat zien we in het gieten van de wijn. Hij heeft de vloek gedragen. Die ik verdien door mijn zonde. En door mijn onreinheid. En mijn onheiligheid en mijn ongehoorzaamheid. Maar Jezus die heeft als borg gezegd. Vader, ik ga verzoening doen. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Zij heeft de dood verdiend, maar ik ga het in orde maken voor hem, voor haar. Laat mij dragen wat zij niet kan, wat hij niet lukt, wat hem niet lukt. Laat mij buiten gezet worden. En hier bij Jeruzalem. Als Jezus Jeruzalem uitgaat, zie ik haarscherp wat voor koning Jezus is. Hij is geen koning die gekomen is om te heersen, maar om te dienen. Hij is gekomen om borg te zijn voor jongeren, voor ouderen, die hun handen uitstrekken naar hem, omdat ze hem nodig hebben als zaligmaker. Hij is gekomen om te verlossen, maar niet van de Romeinen. Nee, van een andere vijand, die veel sterker is dan de Romeinen. Hij is gekomen om te verlossen van de zonde, van de dood, van de duivel. Zijn troon is niet die van Herodes of die van Pilatus. Zijn troon is een kruis. Omdat hij borg is. Omdat hij borg is, laat hij zich de stad uitzetten, uitwerpen door mensen die denken, ha, van hem zijn we af, die zien we niet meer terug. Omdat hij borg is, laat hij zich hangen als een verworpene tussen hemel en aarde. Hij wil zondebok zijn, belast en beladen met de zonde van zijn volk, gaat hij de stad uit. En nee, wat hier gebeurt, wat Johannes opschrijft en Jezus ging uit, dat overvalt Jezus niet. Hij wist dat dit ging gebeuren. Sterker nog, hij heeft het aangekondigd in die ene bekende gelijkenis over die Heer en zijn wijngaard. Die Heer die stuurt knechten naar de wijngaard toe. Maar wat doen de mensen in de wijngaard? Ze maken al die knechten dood, niemand komt terug. En dan stuurt hij ten lange leste zijn eigen zoon. En ook die eigen zoon van de eigenaar van de wijngaard wordt gedood. Hij wordt er buiten gezet. Ze werpen hem buiten de wijngaard. Jezus wist dat het ging gebeuren. Hij is gekomen tot de zijnen. De zijnen hebben hem niet aangenomen, maar eruit gezet. Hij wist het. En toch wilde hij deze weg gaan. Zo groot is zijn liefde. En zo verschrikkelijk zijn mijn zonden, dat hij ervoor buiten gezet moest worden. Dat hij die weg moest gaan, Jeruzalem uit, voor mij. Zou je dan niet juist ook naar deze avondmaalzondag in de komende periode de zonde des te meer haten? Zou je dan niet in een nabetrachtingsdienst? Verwonderd zien op hem die in uw plaats wilde gaan. Hij voor mij. Wat een liefde. Waar heb ik het aan verdiend? Ik heb het niet verdiend. Ik heb de vloek verdiend. Het is genade, oneindig groot. Ja, en dat, die grote genade, vraagt om een reactie van mijn kant. Dat brengt ons weer onze tweede gedachte. Zijn aftocht. Want Jezus' intocht, een paar dagen geleden nog maar, loopt uit op zijn uittocht. Maar wat een verschil met zijn intocht. Dit is toch gewoon een aftocht. Afgang. Goed, het klopt. Er zijn opnieuw mensen die hem omringen langs de kant van de weg. En er zijn opnieuw, net als bij zijn intocht, mensen die roepen. Maar nu klinkt er geen Hosanna. Maar kruisig hem. Er wordt niet geroepen, gezegend, geprezen is hij. Nee, nu wordt er gezegd, vervloekt zal hij zijn. Er klinkt geen welkom, kom binnen. Nee, er klinkt ga weg. Eruit met hem. Nee, nu is er geen eerbetoon. Er gaan geen jassen uit. Nee, zijn jas moet uit. Zijn kleren moeten uit. Hij wordt niet geëerd, maar onteerd. Nee, nu zijn er geen palmtakken waarmee er wordt gezwaaid. De palmtakken hebben plaatsgemaakt voor doorntakken. Ze hebben er een kroon van gevlochten en op zijn hoofd gezet. En misschien heeft hij die kroon nog wel op als hij de stad Jeruzalem uitgaat. Het hout van die palmboom heeft plaatsgemaakt voor het kruishout. Vloekhout. Kijk, daar gaat Jezus. De stad uit. De poort uit. De legerplaats uit. Lopend onder het kruis. De tocht die gaat. Jeruzalem uit op weg naar Golgotha. Dat is een smadelijke weg. Aftocht. Net zoals dat offerdier werd afgevoerd. En de schande droeg en de stad werd uitgezet. Zo gaat Jezus die smadelijke, schandelijke weg naar Golgotha. Een plek van smaad, een plek waar je niet wil wezen. Daar gaat hij onder begeleiding van de soldaten van de stadhouder. En omdat het een Romeinse straf is, is het heel goed mogelijk dat de manier waarop Jezus gestraft wordt en ook echt helemaal op de Romeinse manier gaat. Weet je hoe dat ging? Dat ging zo. Voorop liep een omroeper. Die de misdaden van degene die veroordeeld was omriep. Zodat iedereen het kon horen wat de ander had uitgespookt en had misdaan. Daarachter liep dan degene die gekruisigd zou worden, de veroordeelde. En daarachter liepen dan weer anderen die zwepen in de hand hadden en eventueel als dat nodig was de ander vooruit sloegen en de ander vooruit schreeuwde. Dus niet iemand gaat bij Jezus voorop als omroeper om zijn weldaden uit te roepen, zijn goede daden. Nee, zijn vermeende misdaden worden uitgeroepen, rondgebazuind en dat terwijl hij onschuldig is. Ja, zij zullen hem, als het nodig is, wel even vooruitslaan. Alsof hij onwillig is. De smadelijke tochtenloop. Jezus' uittocht wordt zijn aftocht. Hij heeft ook tijdens deze tocht, zoals het avondmaalsformulier zegt, ontelbare smaadheden geleden. En dat, dat heeft de Hebreeën wat te zeggen, die gelovige Joden. Want dat is waar de schrijver in hoofdstuk 13 de vinger bij legt. Jij zegt, Jezus die ging naar buiten. Hij ging uit. En nu moeten jullie, zegt de Hebreeën schrijver tegen zijn lezers, ook uitgaan. Laten we naar hem, naar Jezus uitgaan, buiten de legerplaats. Nee, de schrijver zegt niet, laten we naar hem gaan, naar Jezus gaan. Nee, laten we naar hem uitgaan. uit. Dat woordje uit heeft alles te maken met dat woordje buiten. Met buiten gaan werd er gewezen op die zondebok, op grote verzoendag. Wordt er gewezen op Jezus die de stad wordt uitgezet. Buiten, dat is de plek van smaad. Uitgaan, dat is delen in de smaad. Delen in zijn schande, in zijn verwerping, in zijn eenzaamheid. En het is voor de Hebreeën, die gelovige Joden, een aansporing om Jezus te volgen. Ja, ook als het moeilijk is. Als het smaad oplevert. En nee, daar gaan we vanmiddag helemaal niet gemakkelijk over doen. Want deze Hebreeën, deze gelovige Joden, die werden vanwege hun geloof in Jezus door hun eigen volksgenoten weggezet. Voor tweede rangs aangezien. Er was onbegrip. Verdrukking. En wat gebeurde er? Ze dreigden de moed te verliezen. Hun vertrouwen wankelde. Er kwam een soort van verachtering in de genade. Er trad verslapping op in het geloof. Er waren knikkende knieën, slappe handen. Ze dreigen terug te vallen in oude patronen. En het is niet denkbeeldig dat ze onder druk van anderen die Jezus niet als Messias beleden, zich weer gaan houden aan de ceremoniële wet. Nou, daar heb je laatst een preek over gehoord. Ze gaan dus eigenlijk weer terug naar het Oude Testament. Zijn bezig met het brengen van offers, zijn bezig met voedselwetten. Ze vallen terug, ja, omdat dat makkelijker is, veiliger is. Nee, zegt de schrijver in vers 9. Laat je hart gesterkt worden door genade en niet door spijzen. Door niet bezig te zijn met die voedselwetten word je gesterkt. Dan moet je niet in terugvallen. En als je met offers bezig wil, nou breng dan maar een offer, zegt de schrijver in vers 15. Maar dan een lofoffer. Door de Heer Jezus te belijden. Ga achter Jezus aan. Ga blijvend achter Jezus aan. Ook als dat lijden met zich meebrengt en smaad oplevert. Laten we tot Jezus uitgaan. Buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. En die oproep, gemeente, die aansporing. Ja, die heeft ook ons wat te zeggen. Want ja, het is heel fijn. Ja, echt een grote zegen. Om hier bij elkaar te zijn rondom het woord. En rondom de tafel, het sacrament van het heilige avondmaal. En het is geweldig om samen de Heere te loven en te danken. En ons te verwonderen over Gods liefde voor weglopers. Maar straks gaat de kerk uit. Waar komt u dan? Dan kom je buiten. En als je avondmaal hebt gevierd, heb je beleden dat je hem ook buiten zult volgen. Ben je daartoe bereid? Ook als de Hebreeën schrijver vanmiddag tegen je zegt, ja, als je Jezus volgt, dan kom je buiten en dan zul je hoe dan ook iets van de smaad van Jezus moeten dragen. Heb je jezelf daarvoor over? Durf je keuzes te maken, gegrond op het woord van God, ongeacht wat de consequenties daarvan zijn. Of zeg je al heel snel, of misschien na wat wikken en wegen, Ja, maar nu wil ik toch Jezus niet volgen, want nu wordt de grond me te heet onder de voet. En dit is me te riskant, en dat is te gevaarlijk, en dit kost me te veel, en dat zorgt voor scheve gezichten, dus, nou ja, ik blijf maar even binnen. Ik blijf in de veilige zone. Durf je, jongelui, het verschil te maken, ook als jongere op het gebied van seksualiteit en drank en uitgaan. Durf je je oor niet zozeer te luisteren te leggen bij wat anderen zeggen en vinden, maar bij de Bijbel, het woord van God. Nou, daar word je niet per se populair door. Dat kan zomaar smaad opleveren. Je wordt misschien niet meer uitgenodigd door die ene jongen of die ene groep. Je ligt eruit. Ze laten je links liggen. De keus die je maakt om de Heer Jezus te volgen wordt niet begrepen door je vriendengroep. Ze kijken je erop aan. Er wordt, omdat je christen bent, op een minachtende manier over je gepraat. Vanwege je principes krijg je die promotie niet. In je familie begrijpen ze je niet. Omdat je van de Heer Jezus houdt. En hem wilt volgen. En het geeft frictie. Het levert verwijdering op. Je voelt je eenzaam. De wereld, ja, die vind je vreemd. Ouderwets. Tikkie fundamentalistisch. En die ene christen, ja, die vindt jou gewoon te ernstig. Te somber. En een andere christen zegt, ja, maar zo gaat het, zo makkelijk gaat het allemaal maar niet. Besef je dat het volgen van Jezus smaad oplevert? Heb je dat door? En heb je ook door dat je niet wordt geroepen om christelijk te leven zonder Jezus? Dat gevaar kan ik zomaar lopen. En misschien loop ik dat gevaar op Urk wel eerder dan dat ik in Den Haag zal wonen. Dat ik christelijk leef zonder Jezus. Ja, dat kan heel veilig zijn. Maar ik ben geen christen voor de gezelligheid, maar voor de zaligheid. Voor de zaligmaker. Misschien denk je het ook wel, hè? Ja, christen zijn, dat moet fijn zijn. En dat moet me niet te veel kosten en ik moet er beter van worden. Nee, het gaat erom dat je Jezus volgt. Ook in zijn smaadheid. Als wij weglopen voor smaad, dan kruisigen we Jezus opnieuw. Het is een eer om voor hem te lijden. En ik zeg er maar direct achteraan, dat las ik afgelopen week uit de mond van iemand die ook echt daarom moet lijden. Want wat lijden wij nou eigenlijk, hè? Want misschien zeg je wel, ja, moet je dan de smaad opzoeken? Nee, je moet Jezus opzoeken. En dan komt de smaad vanzelf. Je moet niet het lijden opzoeken, je moet niet martelaar willen zijn. Nee, je gaat naar Jezus toe, want om hem heb je nodig. Je kunt niet zonder hem. Hij is je borg, je middelaar, je verlosser. Hij is goed. Dat heb je vandaag gezien bij brood en wijn. En je wilt hem volgen met nieuwe moed. En je gaat naar buiten. En hoor, dan gaat het van smaad naar eer. En van lijden tot heerlijkheid. Want die uittocht van Jezus, ja, dat lijkt zijn aftocht te worden. Maar niets is minder waar. Dit wordt zijn zegentocht. Zijn triomftocht. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Zijn triomftocht. Jezus gaat Jeruzalem uit. Weet je dat hier over wat er nu gebeurt, dat hij Jeruzalem uitgaat, al eerder is gesproken? Weet je waar? Op de berg der verheerlijking. Lucas 9, vers 31. Toen Jezus op weg was naar Jeruzalem met zijn discipelen, toen ging de hemel open. God deed de hemel open en hij maakte duidelijk aan zijn zoon. Mijn zoon, jij die opgaat naar Jeruzalem om te lijden, om te sterven. In jou heb ik mijn welbehaag. En toen was daar Mozes en Elia en ze bemoedigden Jezus. Ze spraken met hem over zijn uitgang. De hemel ging open. Oh, het was groots, heerlijk. En dat terwijl het ging over zijn uitgang. Nou, dat laat ons wel wat zien. Dat laat zien dat die uittocht van Jezus in een groots perspectief staat. En dat hij, hoewel het tegendeel blijkt, dat hij er loopt als overwinnaar. Als triomfator. Kijk, zo is met die ogen naar de uittocht van Jezus. Hij wordt bespot, vernederd, afgedankt, eruit gezet, verworpen. Dan gaat hij onder het kruis, onder de vloek, de stad uit. Dan wordt hij aan het vloekhout gespijkerd. Hij hangt er aan het hout. Hij blijft er hangen omdat hij zondaren lief had. Bleef lief hebben, zo lief dat hij zichzelf gaf. Hij is bezig zondaren met God te verzoenen. Hij zei tegen zijn vader, laat mij een verworpene worden, een verdoemde. Hij zei dat omdat hij ging voor een ander. Voor een gevallen Adamskind. En de toorn van God verteert hem. Maar juist zo doet hij de wil van zijn vader. Verslaat hij de duivel. Behaalt hij de overwinning op de dood. Blijkt hij sterker te zijn dan de zonde. Zijn kruistocht wordt een triomftocht. Hij wordt verhoogd. Omdat hij, zegt Hebreeën 12, die schande heeft veracht. Heeft de Vader hem verhoogd, zit hij aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En daar zit hij als overwinnaar. Daar zit hij om u als gelovige ook te verhogen. Om jou ook tot hem te trekken. In de heerlijkheid te brengen. Omdat hij het gered heeft, red je het als gelovige ook. Want hij heeft je zondige ik gebroken, gedood. Weet je hoe rijk dat is? Ken je die reactie van Luther? Hij leefde in de 16e eeuw. Reactie van Luther. Toen de duivel als deurwaarder met de wet in de hand en de kwitantie bij hem aanklopte. En vroeg, woont hier een zekere Martinus Luther? Weet je hoe Luther reageerde? Hij zei nee. Nee, die woont hier al lang niet meer. Je bent rijkelijk te laat. Die man is 1500 jaar geleden al gestorven en begraven. Want ik ben met Christus gekruisigd en gestorven. Ik leef, ja maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dus op dit adres woont Jezus Christus. Kun je dat ook zeggen? Hij heeft het voor het zeggen in mijn leven. Want zijn uittocht werd mijn triomftocht. Door hem ontving ik het eeuwige leven. Hij werd mij te sterk, hij werd mijn triomfator. Hij heeft zich voor mij doodgeliefd. En vandaag heeft hij me daar weer van verzekerd. En daarom wil ik hem eren. Mijn leven lang. In het kruis zal ik roemen, in de gekruisigde zal ik roemen. Ja, zeg je, dat is voor mij te hoog. Daar kom ik gewoon niet bij. Hoe kom ik zover? Ik heb vandaag geen avondmaal gevierd. Want ja, ik durfde dat niet. Is dat voor mij zo hoog? Hoe zou ik dan roemen in de gekruisigde? Dat geen wet meer mij zal verdoemen. Nou, ik moet denken aan de woorden van John Stott. Die zei, voordat we het kruis kunnen gaan zien als iets dat voor ons is gedaan, wat dus leidt tot geloof en aanbidding, moeten we het eerst zien als iets dat door ons is gedaan. En dat leidt tot berouw, tot bekering. En hij zegt, alleen diegene die zijn of haar aandeel in de schuld aan het kruis op zich neemt, die deelt in de genade ervan. En ja, dat komt helemaal overeen met wat Hebreeën 13 zegt. Want in vers 15 heeft de schrijver het over het lofoffer. En wanneer wordt het lofoffer gebracht? Nou, het lofoffer wordt gebracht nadat er eerst een zond- en een schuldoffer is gebracht. Nadat je zag, ik sta schuldig voor God. Maar God wilde naar recht mij niet schuldig keuren. Ik heb het verdiend er buiten gezet te worden, maar hij heeft als borg mijn schuld overgenomen, weggenomen. Ik heb de verlossing ontvangen in hem, de Heer Jezus Christus. En in hem heb ik ontvangen wat ik nodig heb. Ja, alles ontvangen wat ik nodig heb. En dan dankbaar voor Gods verlossing. Breng je een lofoffer. Ik wil liefde en lof voor u ten offer mengen. Zoals het avondmaalsformulier dat ook doet. Nadat je avondmaal hebt gevierd, je schuld hebt gezien en erkend, de liefde van God hebt ontvangen, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Dan gaat de vinger omhoog. Hij nodigde ook mij. Hij zette mij er niet buiten, maar sloot me in. Hij stichtte gemeenschap aan de tafel. Hij sprak heel persoonlijk tegen mij. Je hoort erbij door genade. En mijn uittocht uit Jeruzalem wordt jouw intocht in het hemels Jeruzalem. De stad met fundament. Wil je graag komen op de hoogte van dat lofoffer? Wil je graag meer komen op de hoogte van de lof op God? Vraag dan heel eenvoudig om meer ontdekking. Om meer zicht op jezelf. Of je ook meer mag ontdekken in wie God is, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Juist als je een zwak geloof hebt, een klein geloof hebt, wil de Heer het gelovig gebruik van het sacrament gebruiken om hem meer te eren. Hem meer te loven. En op hem de grote overwinnaar gericht te zijn. En om meer verwachtingsvol uit te zien naar het nieuw Jeruzalem. Dat zal neerdalen uit de hemel. Want dat houdt niemand tegen. Niemand. Ook de Satan niet. Daar is door de Heere vandaag verzekering gedaan in het sacrament. De Satan is echt verslagen. Want aan het einde van zijn tocht behaalde Jezus definitief de overwinning op de Satan toen hij riep, het is volbracht. En op de paasmorgen, toen wachtte Jezus een nieuwe uittocht. Hij toog uit het graf om de overwinning aan iedereen te laten zien. Het lot van de duivel is beslist. Hij zal in de poel van vuur worden geworpen. En u mag de duivel, als hij u vanavond of morgen of zaterdag of wanneer dan ook aan uw verleden herinnert. Uw zondige verleden herinnert. Hem herinneren aan zijn toekomst. Het is uit met jou. En zo mag je zelf uitzien naar de grote toekomst en daarom hou vol. Hou vol, zegt de Hebreeën schrijver. Hoe je dat doet door steeds weer gericht te zijn op die grote overwinnaar, je ogen gericht te houden op de Heer Jezus, ook na het avondmaal. Want kijk, je kunt in een week van voorbereiding op jezelf zien en twijfelen. En mismoedig worden. Dan zijn er aanvechtingen. Maar dat kan en dat zal ook na de viering van het avondmaal gebeuren. En daarom is het belangrijk om steeds te zien op Jezus. We zongen Psalm 37, hè. Houd in je weg. In de weg die je gaat. Niet maar één dag, niet maar twee dagen of vijf dagen. Nee, houd in je weg. Elke dag opnieuw je oog op hem gericht. Terwijl je de weg bewandelt naar de stad die fundamenten heeft. En dan zal de uitkomst niet falen. En zou je dan ook niet, als je zo dicht bij de Heere leeft, ook niet bewaard worden voor veel terugval. Terugval in zondige oude patronen. En daarom hou vol. Ook als anderen je misschien meewarig aankijken. Als je de eer van mensen verliest. Misschien wel vrienden verliest. Als vrienden ons verlaten. Gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn we veilig. Hij verlaat ons. Nimmer meer. Want in hem ben ik een winnaar. Een inwoner. van het hemels Jeruzalem. En nee, dat geldt niet als je Jezus verwerpt en niet naar hem uitgaat. Dan kom je buiten te staan. Dan word je buiten gesloten, buiten gezet door Jezus op de oordeelsdag. Kijk, als je binnen blijft, niet naar Jezus toe gaat, niet hem volgt, dan denk je misschien te winnen. Maar je zult verliezen. Als je niet je toevlucht neemt tot de Heer Jezus met al je zonden en je niet door hem laat leiden, dan ging hij niet voor jou buiten de legerplaats. Dan droeg hij niet jouw schuld. Maar moet je die schuld straks helemaal zelf dragen. En God stoorn daarover. En dan sta je net als die vijf dwaze maagden aan het eind van de reis buiten. En echt, dat is niet de plek waar je wezen wilt. En daarom kom tot de Heer Jezus. Omdat je hier geen blijvende stad hebt. Hè? Dat zegt de Hebreeënschrijver. We hebben geen blijvende stad. Nou, als dat nou waar is, hè? Je hebt hier geen blijvende stad. Ben je het mee eens, toch? Of je nu gelooft of niet, ben je het mee eens, toch? Je hebt geen blijvende stad hier. Dan heb je toch niks te verliezen? Wat wil je dan vasthouden? Waarom zou je dan binnen blijven? Waarom zou je dan niet uitgaan naar Jezus? Die je gelukkig wil maken. Toekomst wil geven. En daarom vanmiddag klinkt de oproep. Laten wij uitgaan. Loop je mee? Wie uitgaat, zal ingaan. En wie ingaat, hoeft nooit meer uit te gaan. Dan is alle strijd, alle smaad, alle laster, alle aanvechting, alle aanvallen van de boze, alle zonde en alle verdriet voorbij. Jezus zegt, kom, neem je kruis op en volg mij. Ik beloof je, het allermooiste komt. Je komt bij mij thuis, ik die jou zo uitnemend lief heb gehad. Amen.